En als we kerst nou eens eventjes niet vanuit ons eigen donkere gevoel bekijken, waar wij naar verlangen. Maar als we nou eens even meegaan naar onze God en onze Schepper. Hoe Hij kerst, als we dan kerst even zo definiëren, ziet. Dan is daar het moment dat Maria, en jullie kennen dat verhaal allemaal, bezoek krijgt van de engel. En dat de engel zegt, je zult zwanger worden. En dan zegt zij terecht, ja, maar ik heb nog helemaal geen man. En ik ben nog maagd, hoe moet dat? En dan zegt de engel, de Heilige Geest zal over je komen. Een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid. Maar ook een heel belangrijk moment voor onze God. Want dat is het moment waarop het nieuwe leven, de Adam 2.0, geboren zal gaan worden. Dat is de start. Wij als mensen zitten in de donkerheid. De dood is daar. En dat is ook iets wat er gebeurt met kerst. En daar wil ik vooral niet aan voorbij gaan. Kerst kan ook heel moeilijk zijn. Je kunt hier nu zitten en denken, ja, leuk kerst. Dat is nou juist weer het moment in de tijd van het jaar waarop ik mensen mis. Mensen die zijn ontvallen. Niet zo lang geleden of misschien al heel lang geleden. En dan is juist nu, denk ik, en ik hoop echt dat we dat alvast meenemen, dat kerst 2025 niet alleen een kerstfeest is van licht, maar dat het vooral een kerstfeest is waarin we blij zijn dat het leven ons is teruggegeven. Ik kom daar later nog even op terug. Maar dat je kerst in mag gaan met die troost. Uiteindelijk is het leven ons weer teruggegeven. Want in deze wereld hebben we te maken met een eindigheid aan het leven. Jullie weten dat uiteindelijk Adam en Eva in het paradijs, waar ze het zo fantastisch hadden, een keuze maakten om toch te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En God had gezegd, als je dat doet, dan zul je sterven. Ik had vroeger een politieman en als buurman. En ik vroeg hem een keer naar een bepaalde zaak waar hij mee bezig was. En zei hij, als ik je dat vertel, dan moet ik je doden. Hij bedoelde eigenlijk, als ik je dat vertel, dat kun je niet eens aan. En dat is precies wat er gebeurde met Adam en Eva. Als ze kennis hadden van de boom van goed en kwaad, konden ze het leven niet meer aan. Het leven zou eindigen. En de mens ging voort vanuit het paradijs en maakte er een nog grotere bende van. En God zei, ik geef jullie zelfs een limitatie op het leven. 120 jaar mag de mens worden en dan, staat er, zal mijn geest, mijn levensgeest, mijn levensadem weer uit de mens gaan. Dat is de realiteit. Wij kunnen als mensen eigenlijk helemaal niet goed omgaan met het leven, blijkt wel. Nog niet zo lang geleden is er een volkszanger overleden, misschien kennen jullie hem wel, René Karst. En hij is bekend geworden van eigenlijk is het een heel raar lied. Een lied waarin hij zingt, liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Dat is hoe de mensen omgaan met het leven. Feesten en de dood aan de kant stoppen en proberen er van alles van te maken in dit leven. Dat is hoe we als mens daarmee omgaan. En dan is het dus kerst en dan ontstaat er een nieuw leven. Heilig leven, eeuwig leven, leven door de Heilige Geest. Het moment waarop wij als sterfelijke mensen contact kunnen maken met het eeuwig leven. Dat is kerst. En dat is ons startpunt van deze ochtend. Want de Heer Jezus zegt zelf ook tegen Nicodemus, als hij met hem in gesprek is, dat de wereld eigenlijk verloren is, dat de mensen verloren zijn en dat Hij gekomen is om de mensen te redden. De Heer Jezus komt weer om het leven terug te geven. Het leven dat ons is ontnomen, omdat we, zoals de Bijbel zegt, het loon van de zonde de dood is. Dat is ons startpunt van deze ochtend. Dat is hoe we mogen kijken naar kerst en naar het verhaal wat we met elkaar gaan lezen. En ik wil met jullie een mooi en wat mij betreft altijd een van mijn favoriete verhalen lezen, namelijk het verhaal over Lazarus. En dat doen we uit Johannes 11. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. En de zussen stuurden iemand naar Jezus toe met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Maria, van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. En daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden willen u stenigen en nu wilt u toch daar weer naartoe? Jezus zei, telt een dag niet 12 uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want het ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. Dankjewel. De leerlingen zeiden, als hij slaapt, zou hij wel beter worden, Heer. En zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. En toen zei hij hun ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was, want nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu maar naar hem toe gaan. En Thomas, dat is Didymus' tweeling, zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. En toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. En toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet en terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zal komen. En na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. En toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en hij ergerde zich. En diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. En Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf en een spelonk met een steen voor de opening en hij zei, haal de steen weg. En Martha, de zus van de dode, zei, maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. En Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? En toen haalde ze de steen weg. En daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit te willen van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden heeft. En daarna riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los, laat hem gaan. Wat een verhaal. Wat een hoop gebeurt er in dit verhaal. Wat zit er ongelooflijk veel in dit verhaal. En ik wil vanochtend echt met jullie nadenken over hoe de Heer Jezus naar deze wereld kwam om het leven weer terug te geven. En ik wil met jullie in 4 gedeeltes eigenlijk door dit gedeelte heen om ons erdoor te laten inspireren, door ons te laten vertroosten, bemoedigen. Want wat de Heer Jezus daar doet op die moment, op die plek voor die mensen, wil hij ook voor ons doen op dit moment. De discipelen zijn samen met Jezus al een aantal jaren onderweg. Want de Heer Jezus is vaak onderweg. Dat is ook het eerste, zoals ik het eerste stukje heb genoemd. Hij gaat onderweg. De Heer Jezus is in beweging. De Heer Jezus is niet op één plek gebleven. En iedereen moest daar dan maar even heen komen. Om te zien wat hij allemaal te vertellen had. Of te horen wat hij allemaal te vertellen had. Nee, het is juist de Heer Jezus die ervoor gekozen heeft om zonder vaste wonen verblijfplaats door het land te trekken. En overal tussen de mensen te zijn en contact te kunnen maken. Te kunnen zien wat er werkelijk speelt. En op de juiste plek en op de juiste moment voor de juiste timing te laten zien. Zie, ik ben degene die jullie verwachten. Zie, ik ben degene die zo'n 30 jaar geleden is geboren waar jullie zo lang naar hebben verlangd. De Messias. Degene die het leven weer terug zou brengen. Dat deed hij. En zo was de Heer Jezus altijd in beweging. En als we dat stukje zien, het stuk tot en met vers 16, dan zien we daar ook de verhouding tussen de discipelen en de Heer Jezus. En wij hebben makkelijk praten, wij kunnen altijd achteraf kijken, maar je ziet bijvoorbeeld ook de vragen die Thomas stelt en we denken, ja, jongen, je weet dat nu toch wel. Hoe kun je nou toch weer twijfelen aan de kracht en de macht van de Heer Jezus? Maar we zijn mens. En we hebben nog steeds te maken met momenten waarop we niet geloven, waarop we wel geloven, waarop we minder geloof hebben. Maar de Heer Jezus is altijd met ons mee. Hij is met ons in beweging. En het is zo mooi dat de Heer Jezus heel duidelijk is over de tocht en de komende dingen die er gaan gebeuren. Het is tot eer van God. Hij zegt, ik ben zo blij dat ik jullie dan kan laten zien waarvoor ik hier gekomen ben. De Heer Jezus kijkt altijd verder dan wij kunnen. En daarom ben ik ook altijd zo dankbaar als ik mij realiseer dat hij met mij op weg is. Als hij met de discipelen onderweg is, dan zo is hij ook met mij onderweg. En hij kan verder vooruitkijken. En ik denk dat de Heer Jezus soms zelfs blij is dat ik op een situatie zal komen waarin ik het echt ga zien. Ik geloof dat, zoals de Heer Jezus omging met de discipelen, dat nog steeds ook voor ons geldt. Want de discipelen waren mens en wij zijn mens. Uiteraard hebben we de Heilige Geest. En de Heer Jezus is niet meer lijfelijk naast ons. Maar toch mogen die beweging die de discipelen samen met de Heer Jezus beleven al die jaren, ook zijn voor ons. We zijn met hem onderweg. Het verhaal van Lazarus draait natuurlijk ook om de twee zussen, Martha en Maria. En als kind had ik altijd een beetje een moeilijk gevoel bij Martha. Want in de kinderbijbel was Martha altijd een beetje afgeschilderd als de vrouw of als de zus die niet de juiste keuzes gemaakt had. Zij ging maar door en de Heer Jezus zei ook tegen Martha, Maria heeft de juiste keuze gemaakt. En wat is het dan mooi dat hier staat in vers 5. Jezus hield veel van Lazarus? Maria? Nee, Martha. En haar zus. En van Lazarus. Het is net of hier ook een soort met erkenning is door de schrijver dat de Heer Jezus veel houdt van Martha en Maria en van Lazarus. Maar Martha als eerste wordt genoemd. Je kunt daar niet te veel waarde aan hechten. Het gaat maar over een volgorde. Maar het raakte me wel. En het hielp mij ook om te realiseren dat als ik mensen plaats ergens in een hoekje of in een hokje, dat helemaal niet hoeft te gelden voor de Heer Jezus. Hij hield van Martha. En hij heeft liefde voor de zussen en de broer. Het wordt later ook, en dat hebben we gelezen, erkend door de omstanders die zeggen, hij moet echt wel heel veel gehouden hebben van Lazarus. De liefde van de Heer Jezus was zichtbaar. En dat hebben de mensen die met hem hebben opgetrokken, dat hebben wij, als wij met de Heer Jezus optrekken, ook mee. Wij mogen ook die liefde ontvangen, weten dat de Heer Jezus van ons houdt, maar we mogen het ook doorgeven. En dan gaan ze naar Betanië toe, naar het dorpje waar Maria, Martha en Lazarus wonen. En het tweede wat ik met jullie wil bespreken, nadat we hebben nagedacht over dat de Heer Jezus onderweg is en daarheen gaat, is het gesprek. Want hij begint zijn gesprek met Martha. Martha die onderweg is naar hem tegemoet. En dat staat Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. En dan zie je maar weer, die Martha, dat is, je kunt zeggen wat je wil, maar ze gaat er wel voor. Ze stapt uit het huis. En ze gaat hem tegemoet, want ze verwacht het van hem. En Martha zegt dan tegen de Heer Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Er zitten twee kanten in. Je kunt er een beetje verwijtend naar luisteren. Als u hier niet was geweest, nou dan was hij niet gestorven. Was eens op tijd gekomen. Maar je kunt ook zeggen, als u hier niet was geweest, dan was hij niet gestorven. Want ik weet dat u het leven komt brengen. De geloofskant en de verwijtende kant. En we hebben, afhankelijk waar we staan in onze gedachten, misschien de neiging om mee te gaan aan de verwijtende kant. Dan denk ik, ja, Martha, dat is de Heer Jezus, dat zeg je toch niet? En aan de andere kant kun je zeggen, het is de Heer Jezus, dat zeg je. Inderdaad, je spreekt je geloof uit. En dat is wat ze doet. En dan gaat de Heer Jezus gewoon in gesprek met Martha. Martha. Ik denk een hele praktische vrouw, een hele pragmatische vrouw. Ze is misschien wel heel erg verstandelijk. Want zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt, zegt ze tegen de Heer Jezus. Ze weet gewoon wat er te wachten staat. En Jezus zegt, je broer zal uit de dood opstaan. En dan zegt Martha, ja, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Martha was zich door haar orthodoxe geloof heel erg bewust van het feit dat er ooit een moment zal zijn dat iedereen weer zal opstaan. Daar was ook wel wat discussie over tussen de Sadduceeën en de Farizeeën. Maar dat wist zij. Dat was ook iets van een gegeven weten. Dat had misschien nog niet eens direct te maken met geloof, maar meer met haar opvoeding. En de Heer Jezus vindt dat helemaal niet erg. Als wij soms dingen zeggen omdat we het gewoon zo weten. Omdat we het zo hebben geleerd. Het is niet altijd dat het direct in je hart geland moet zijn. Of dat het vanuit een bepaalde passie gezegd mag worden. Je mag ook dingen gewoon benoemen zoals je het hebt geleerd. De Heer Jezus spreekt ook over tijdens die, als hij in beweging is geweest, op meerdere plekken over dat God een God is van levende. Onder andere in Matteüs 22 staat het. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei. Dit stukje gaat over een discussie die er is tussen de Sadduceeërs en de Farizeeërs over de opstanding van mensen die zijn overleden. Dan zegt hij, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. De Heer Jezus had ook al woorden gegeven aan datgene wat de Joden wisten, wat ze geleerd hadden, wat ze als klein kind al geleerd hadden. Ooit zal er een opstanding zijn van het geloof, van de dode mensen. En de Heer Jezus, die maakt het nog persoonlijker naar Maria toe. Als zij dat vrij, nou, laten we zeggen, strakke wat ze geleerd heeft, zegt, ja, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan, dan maakt de Heer Jezus dat in één keer persoonlijk vanuit de relatie die hij heeft met Maria. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. De Heer Jezus is gekomen om het leven weer terug te geven. En hij moet iedere keer weer vertellen dat het zo is. Ook Martha, die weet dat het ooit weer gaat gebeuren met haar broer Lazarus, mag horen dat de Heer Jezus nou juist die opstanding is. Dit is waar ze op gewacht hebben. Dit is wat uiteindelijk, wij zouden noemen, de overwinning op de dood. En daarom, Peter, was ik ook zo blij dat jij kerst koppelde aan Pasen. Want er is geen kerst zonder Pasen en vice versa. Het gaat over het leven. Het gaat over datgene wat we als mensen niet eens aankunnen. Namelijk het leven. Om er iets van te maken. Ja, dan maken we er maar een feest van. Want je leeft maar één keer. Nee, het gaat verder. De Heer Jezus die gekomen is om het leven weer terug te geven. Het is cruciaal in ons geloof. En het is mooi om te lezen, ook als mensen daar soms over twijfelen, dat in 1 Korinthe 15 staat, En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. En vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Honderden mensen kunnen getuigen van het feit dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat hij het leven heeft teruggegeven. Dat hij de dood heeft overwonnen. De macht over de dood en het gevolg van de zonde heeft hij overwonnen. En dat geldt nog steeds voor ons. Hè? Dit bewijs wat hier staat in 1 Korinthe mag je gewoon gebruiken als mensen zeggen, nou, dat is bewezen. Er zijn genoeg mensen die hun hele leven ophangen uit bewijzen die ze hebben uit de Egypte, tijd van de Egyptenaren of dingen die zijn opgeschreven. Dit is opgeschreven, 500 mensen kunnen getuigen van het feit dat de Heer Jezus die ze levend hebben gezien, waarvan ze wisten dat hij gestorven is, dat hij weer levend is. De kracht van zijn opstanding is bekend en is cruciaal om Kerst op de juiste manier te vieren. Ik hoop echt dat meer mensen in onze omgeving, in onze nabije omgeving, waar we dan wat invloed op hebben, Kerst gaan ervaren als het feest van het leven. Het leven door de Heer Jezus weer teruggegeven aan ons. Maar luister, de Heer Jezus staat wel bij een hele verdrietige Martha. Bij een hele verdrietige Maria. Hun broer is overleden. En de Heer Jezus staat ook heel dicht bij jou. Als jij huilt, als je verdriet hebt over datgene, over diegene die jou ontvallen is. Je man, je kind, je vrouw, wie dan ook. Want de Heer Jezus is daar wel, hè? Hij is daar te midden van al die mensen die nog steeds moeten worstelen met de eindigheid van het leven. Die nog steeds last hebben van het verdriet en de ellende en de moeilijkheid die er komt kijken bij dood. En bij eindigheid. En het derde wat ik zo mooi vond in dit stuk is dat de Heer Jezus meehuilt. Natuurlijk wist de Heer Jezus ook wel dat hij uiteindelijk Lazarus zou opwekken. Dat de dood zou worden overwonnen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat op dit moment om het verdriet van Maria. En na deze woorden ging ze terug, Martha. En ze nam haar zus Maria apart en ze zei, de meester is er. En hij vraagt naar jou. De Heer Jezus hield van Maria en van Martha. En Martha, die zegt tegen Maria, de Heer Jezus wil je graag zien. Hij wil met je huilen. En zodra Maria dat hoorde, ging ze naar Jezus toe. Die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. En toen de Joden, die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan. Hij heeft mij gezien. Hij vraagt naar mij. Maria die thuis blijft, ongelooflijk verdrietig. Haar broer is overleden. De Heer Jezus vraagt naar haar. Want hij ziet haar in haar verdriet. Hij weet absoluut de ellende van de eindigheid van het leven. En Maria, lezen we zo expliciet, valt voor zijn voeten neer. Dat is de plek die past op de momenten van verdriet. Dat is de plek die wij ook mogen nemen als we verdriet hebben in ons leven. Als we moeite en strijd hebben over datgene en over datgene dat we verloren hebben en over de mensen die ons ontvallen zijn. De beste plek. Maria was al op twee andere plekken in de Bijbel, namelijk in Lucas 10 en Johannes 12 kun je lezen dat ze die plek kent. Ze kent de plek van de voeten van de Heer Jezus. Ze valt voor zijn voeten neer. Ze zalft zijn voeten, ze droogt zijn voeten af met haar haren. Maar ook wij mogen die plek kennen. Juist ook als misschien Kerst wel een hele moeilijke periode is. Hij wil met je meehuilen. En hij wil met jou in gesprek. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar weeklaagden. En hij ergerde zich. Het gaat denk ik niet over het feit dat de Heer Jezus zich ergerde over het weeklagen. En dat hij eigenlijk een prijze had verwacht of een lofzang. Want eindelijk is daar de Heer Jezus en nu komt het allemaal goed. Nee, het verdriet mag er echt zijn. Want het is er. Maar ik denk dat de Heer Jezus hier, en even later staat het er nog een keer, zich ongelooflijk ergerde over het effect dat de zonde heeft, namelijk de dood. En wat dat teweeg brengt in deze wereld. En daarvoor was hij gekomen. Daarvoor was hij als zoon van God naar deze wereld gekomen, mens geworden. Om uiteindelijk het leven weer terug te kunnen geven. Maar het was nog niet zover. Ik kan me voorstellen dat hij zich daar echt over opwond. Hij weet alles. En hij ziet het. En diep bewogen zegt hij dan, waar hebben jullie hem neergelegd? Toen ik een jaar of 13 was, had ik een vriend en hij heet André en zijn vader overleed. Dat was een heel shock voor mij, want het kwam mij opeens heel dichtbij. En ik weet nog dat ik het zo bijzonder vond dat André, en ik zag het ook aan hem, en later kan je dat dan beter plaatsen, hè, want als je er nu naar kijkt, kijk je er niet naar met dezelfde ogen als toen. Maar ik heb toen ook gezien dat André juist ook op die momenten, omdat hij de Heer Jezus al kende op jonge leeftijd, bij hem kwam en dat de Heer Jezus met hem meehuilde. Omdat aan de ene kant André iets wist wat hij had geleerd. Er was hem altijd iets verteld als kind. Want hij kwam naar mij toe, want we hadden het erover ooit op een kamp toen. En zijn vader was net overleden en toen refereerde hij aan 1 Thessalonicenzen 4. En daar worden troostende woorden gesproken over het verdriet dat we hebben over mensen die zijn ons ontvallen. En daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hem op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. En dan zijn we altijd bij hem, troosten elkaar met deze woorden. En als ik er nu naar kijk, dan zie ik daar twee dingen terugkomen. Ik zie daar aan de ene kant André, die wist hoe het was. Dat was hem gewoon verteld als kind. Mensen die komen te overlijden, die geloven in de Heer Jezus, die zullen uiteindelijk weer met jou opstaan in eeuwig leven. Dat wist hij. En aan de andere kant was er een André die de Heer Jezus kende en met zijn verdriet als jonge man, als jongen, bij de Heer Jezus mocht komen. Die twee dingen kwamen samen. En daarom denk ik dat het ook goed is dat we blijven benoemen op momenten dat het verdriet er niet is, dat er hoop is en dat het troost is. En dat we blijven benoemen op de momenten dat er verdriet is, dat er een plek is, namelijk aan de voeten van de Heer Jezus, waar Hij met ons mee wil huilen. Omdat Hij gekomen is om het leven weer terug te geven. Het leven wat ons is ontnomen. De Heer Jezus vraagt aan de mensen, of hij vraagt aan Maria, waar hebben jullie Lazarus neergelegd? Dat weet hij best. Dat is helemaal niet de vraag. De Heer Jezus weet prima waar Lazarus ligt. Maar ook hierin zit iets van die connectie die hij wil maken met ons. Met Maria, met ons. Hij wil zo graag dat wij ook vertellen waar datgene is, waar diegene is die ons is ontvallen. En het laatste, het vierde is, de Heer Jezus roept jou tot leven. Het gaat uiteindelijk ook om jou, dat jij weer tot leven mag komen. Martha, uiteraard, zegt tegen de Heer Jezus, maar Heer, hij ligt er al 4 dagen. Hij is echt overleden. De hoop is echt weg. In ons leven zijn dingen soms ook, er zit geen hoop meer in. En dan komt de Heer Jezus en die zegt, waar heb je het neergelegd? We kunnen het weer tot leven brengen. Want weet je, 4 dagen is in de Joodse traditie of in het Joodse geloof niet voor niks. De Joden geloofden namelijk dat tot en met de 3e dag de geest rondom het lichaam nog aanwezig was. En dat er dus nog een connectie mogelijk was tussen het lichaam en de geest. Maar na 4 dagen was dat helemaal voorbij. 4 dagen was echt afgelopen. Heel weinig kans meer tot. De Heer Jezus had natuurlijk ook al eerder mensen tot leven weer gewekt. Namelijk het dochtertje van Jairus, die was net overleden. De jonge man uit Nijm, daar kwam het. Toen kwam de hele stoet uit het dorp zetten richting de begraafplaats. Maar nu was het 4 dagen. Er was echt geen hoop meer. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om het leven te geven. Het leven weer terug te geven. En dat gaat dus ook nog weer wat verder dan alleen maar over mensen die overleden zijn. Dat gaat ook over dingen die er in jouw leven niet meer leven. En de Heer Jezus vraagt aan jou, waar heb je het begraven? Waar mag ik in jouw leven weer leven komen brengen? En dat kunnen ook mooie dingen zijn. Hè? Dat kunnen ook dromen zijn. Dat kunnen ook hele prachtige dingen zijn waar je aan begonnen bent. Die uiteindelijk al 4 dagen en meer weg zijn gestopt. Het kunnen ook moeilijke dingen zijn die jou naar een plek hebben getrokken waar geen leven meer is. En dan is de vraag van de Heer Jezus vandaag aan jou, laat me maar zien waar het ligt. Maar er is nog een tweede vraag. De Heer Jezus zegt, halen jullie die steen weg? Want we zijn als gemeenschap aan elkaar gegeven. Op de momenten dat we er mogen zijn voor elkaar. Want die steen, die mogen wij voor elkaar soms weghalen. En daarom is het goed dat als je nadenkt over hoe dingen weer in je leven tot leven mogen komen. Omdat ze al zo lang dood zijn. Je andere mensen in je omgeving hebt. Die die steen voor jou weg kunnen halen. Opdat de Heer Jezus erbij kan. Zien jullie dat alles wat de Heer Jezus doet en hoe hij door de tijd heen bewogen heeft in dat land. Hij iedere keer weer die mensen wil laten zien. Ik ben hier om het leven te geven. Ik ben hier voor jullie. En ik ben er nog steeds voor ons. Nu in deze tijd. En dan klinkt er een stem. De stem van de Heer Jezus. En hij roept Lazarus. Hij roept Lazarus. Heeft iemand ooit een lied geschreven? Carman heet die en dat gaat over Lazarus. Lazarus, kom naar buiten. Zoek het maar eens op. Prachtig lied. Wordt beschreven hoe Lazarus daar in de dood is. En daar een ontmoeting heeft met Abraham en Jacob. En dan praten ze over allerlei zaken. Ga het maar eens lezen. Ga het maar eens horen. Maar dan in dat lied komt dat ene moment. Dat moment waarop Lazarus zijn naam hoort. De Heer Jezus roept Lazarus. Hij doet niet iets anders. Nee, hij roept hem. Het graf is open. En hij kan bij Lazarus komen. Bij zijn gehoor. Als het graf is opengemaakt. Als de steen is weggerold. Dan kan de Heer Jezus jouw naam roepen. En dan mag je zijn stem herkennen. Want dat is precies wat er gebeurt. En in dat lied wordt het zo prachtig beschreven. Want Lazarus heeft het over wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft. Tegen die mensen met wie hij in dat dodenrijk is. Want hij kent de stem van de Heer Jezus. Want in dat lied zingen ze dan. Hij was bij ons, hij was aan het eten. We hebben met hem gepraat, we hebben met hem gelachen. De Heer Jezus wil ook jouw stem, of wil met zijn stem jouw naam uitspreken. En jou tot leven brengen. En dan komt Lazarus het graf uit. En dan is er weer een taak voor ons. In deze gemeente zijn er mensen die uit een hele moeilijke situatie komen, een doodse situatie. Ze zijn als het ware het graf eruit gerold. We hebben de steen aan de kant gerold. We hebben ervoor gezorgd dat ze de stem van de Heer Jezus konden horen. En we zijn blij. Daar zijn ze weer. En dan zegt de Heer Jezus tegen de omstanders, maar dan moeten jullie nog wel even de doeken van zijn hoofd en van zijn handen halen. Ook daarin is er weer een actie voor ons. Mensen die zijn geroepen door de Heer Jezus en in onze gemeenschap, in onze community zijn, daar mogen we er ook weer voor zijn. Want Lazarus mag echt weer zichtbaar worden. Ik vond het een oproep aan onszelf om op deze manier ook met elkaar om te gaan. Omdat de Heer Jezus is gekomen om ons het leven weer te geven. En dat wij als zijn discipelen, als zijn navolgers, met elkaar onderweg zijn. Nog steeds moeten worstelen met dood en met moeite en met strijd. Maar hij van ons vraagt om de ander te zien en te helpen om helemaal weer zichtbaar te worden. En ja, we hebben nog steeds te maken met de dood in ons leven. Soms heel dichtbij, soms heel ver weg, soms heel vers, soms verder weg. En ik hoop dat we de komende kerst bemoedigd raken door het feit dat de Heere God ervoor koos om naar ons toe te komen. En het nog eens opnieuw te doen, namelijk in de Heer Jezus. Als mens het leven te brengen en het leven aan ons weer terug te geven. De opstandingskracht van de Heer Jezus, zoals die beschreven staat in Efeze 1, is dezelfde kracht die in ons mag leven. Want we hoeven het niet alleen te doen. De Heer Jezus zegt, als ik hier van deze aarde weg ben, als ik niet meer met jullie in beweging kan zijn, als ik niet meer kan laten zien dat ik het leven breng en dat ik de opstanding ben, dan heb ik daar de Heilige Geest. En toen ik ooit voor het eerst hoorde dat de kracht waarmee de Heer Jezus opstond, dezelfde kracht is die in mij is, dacht ik, wauw, dank u wel, Heer. Dan hoef ik dus niet te zingen en de dood weg te duwen met het lied, liever te dik in de kist dan een feestje gemist en het leeft ook maar één keer. Nee, nee, ik leef voor eeuwig met zijn kracht, zijn opstandingskracht. Man. Dan wordt kerst echt anders. En niet alleen omdat ik hier ben en niet aan de andere kant van de Evenaar, maar omdat het echt in mijn hart zit. Leven. Hij kwam om ons het leven weer terug te geven. Amen.